Hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen het tweede en het zesde vers van Psalm 147. Hij heelt gebrokenen van harte en de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 2 en 6 van 147.
Thank you.
Gemeente, wij lezen uit het woord van God het tweede hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente van Kolosse. Uit dat hoofdstuk lezen we de versen 1 tot en met 15. Kolossenzen 2, vers 1 tot en met 15. En na de schriftlezing het achtste vers van Psalm 21. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. En voor degenen die te Laodicea zijn en zoveel als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat u niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk ge dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overleveringen der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden, des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Vanavond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ook vanavond lezen wij weer in het eerste hoofdstuk van Brief aan de Colossenzen. Vanavond de versen 19 en 20. Colossenzen 1, de versen 19 en 20. Daar lezen wij, en dat is het slot van het lied dat de apostel Paulus gezongen heeft op de heerlijkheid van Christus, want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Laten wij Gods aangezicht zoeken en laten we de Heere om zijn zegen bidden. Genadige God, wij zoeken ook vanavond weer uw heilig aangezicht en wij willen graag uw onmisbare zegen afbidden over deze kerkdienst. De kerkdienst die u ons geeft en waarin u ons uw woord opnieuw geeft. Mag de verkondiging van uw woord zijn in overeenstemming met de bedoeling van de Heilige Geest die het woord heeft gegeven. En mag de verkondiging van uw woord overkomen, Heere, zodat degenen die gekomen zijn om te luisteren het ook mogen verstaan. Open daartoe de oren, maar nog meer opent u ook de harten, opdat het woord ook ontvangen mag worden in het hart. En geeft u daar dan ook nog bij dat het woord in het geloof mag worden ontvangen, zodat het ons waarlijk tot nut mag wezen. Heere, er is heel wat voor nodig om een mens het ware geloof te geven. Dat is er van nature om te beginnen al helemaal niet. En we zijn vanuit onszelf ook helemaal niet geneigd om uw woord te geloven. We hebben nu eenmaal gekozen voor iets totaal anders. We hebben ervoor gekozen om naar andere stemmen te luisteren en ons te laten misleiden. En ons hart is daardoor ook helemaal verkeerd ingericht en ingesteld. En datgene wat ons als leugen voorgesteld wordt, klinkt veel geloofwaardiger dan datgene wat als waarheid wordt geboodschapt. Heren, we hebben van binnen ook zo'n grote, zo'n radicale verandering nodig, willen we waarlijk echt kunnen geloven. We hebben een nieuwe natuur nodig, we hebben een nieuw hart nodig, we hebben een nieuw gemaakte wil nodig, we hebben genegenheden nodig die ook al vernieuwd zijn. Heren, van nature is het er niet en van nature zitten we wel in de kerk en horen we het wel aan, maar vergeten we het ook weer. Kijken we een ogenblik in de spiegel, maar vergeten al heel snel weer wat we gezien hebben. Horen we van de Heer Jezus Christus, maar het heeft verder geen uitwerking in ons leven. Ons leven gaat gewoon door. En het enige wat dan aanwezig is, dat is wat godsdienst. Maar dat is niet genoeg, dat redt geen mens. En dat is voor u de Heere niet genoeg en niet acceptabel. Daar kunnen we de eeuwigheid niet mee aandoen. Daar kunnen we ons hoofd niet op neerleggen. Daar kunnen we geen rust in vinden. In leven niet en in sterven ook niet. Maar Heere, als er dan zoveel voor nodig is om een mens echt te leren luisteren. Als een mens echt nodig heeft het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, mogen we u dan aanroepen dat u ons dat werk wilt geven en dat de Geest het ook vanavond tijdens deze kerkdienst zal willen verrichten. Laat Hij ook de tong van hem die uw woord verkondigt aanraken, opdat de prediking mag zijn geheel en al in overeenstemming met zijn bedoelingen. En mag het woord zo dan in het midden der gemeente voor het eerst bij die, maar bij vernieuwing, bij een ander weer vrucht dragen. Heere, geef ons uw onmisbare zegen. En wees zo krachtig en heerlijk onder ons werkzaam. En geef dat het ook vandaag echt voorbereidingszondag mag zijn. En dat ook in de overdenking van de gemeente in de week die voor ons ligt, die zaligmaker Jezus Christus, die de enige is die ons redden kan, maar veel voorwerp van overdenking mag wezen. En daartegenover wie wij zijn door de zonde geworden en hoe het nou door hem alleen mogelijk is om verzoend te worden met God. En laat zo uw zegen niet alleen op deze zondag ons deel zijn, maar laat die ons ook mogen vergezellen in de week die voor ons ligt. En dan geeft u het ons deze week, als u dat doen wilt in ieder geval, ook nog een gelegenheid om onder uw woord te komen op de hemelvaartsdag. Laat ook dan ons hart ervoor ontvankelijk zijn om de boodschap van u te ontvangen. En om in de dingen van uw koninkrijk ons te verlustigen. Heren, wij vragen u veel, terwijl wij zo weinig hebben verdiend. Eigenlijk moeten we het nog anders zeggen, terwijl we alles hebben verbeurd. Maar u bent toch een groot God. En u betoont uw grootheid niet alleen maar in de werken van uw handen, in de schepping en in de onderhouding van alles, maar u betoont uw grootheid ook in het feit dat u royaal geeft. En dat u als een God vol van genade het liefste ook maar uitdeelt. Mogen we daarom van u ook veel vragen. Onverdiende gunstbewijzen vragen. En wilt u ze ons genadig verlenen. Wij zijn zo arm, Heere. Wij zijn zo ellendig. Wij hebben niets. En dat kunnen we zeggen en dat kunnen we constateren en dat kunnen we erg vinden, maar we moeten er ons ook voor schamen. Want dat het zo is, dat is onze eigen schuld. We hebben alles doorgebracht. En dat we in de pure armoede zijn terechtgekomen, Heere, dat is vanwege onze eigen dwaze keus. En nu krijgt u niets van ons. En we kunnen ook niets geven. Onze handen zijn leeg. En bovendien vuil. En bovendien met bloed bevlekt. Heere, zo staan we ervoor. En zo naderen we voor uw aangezicht. En we kunnen u ook in ons naderen tot u niets aanbieden. Maar genadige God, zie ons niet aan in onszelf. Maar zie ons nog aan in de Heer Jezus Christus. Om hem zou het kunnen. En in hem kunt u ook nog met ontferming over ons bewogen zijn. O Heere, doe het dan. We bidden u voor alles wat in uw koninkrijk verricht mag worden. Voor de uitbreiding van uw rijk vragen wij. Heere, wilt u er nog vele toebrengen die gij kennis aan uw genade schenkt en die ge overbrengt uit de duisternis in uw licht. Die gaan Satan en zijn macht en zijn domein ontrukt, opdat ze onderdanen van de Heere Jezus Christus mogen worden. Wilt gij zo uw rijk uitbreiden, Heere, en uw genade groot maken. Denk aan ons land en ons volk. Denk aan alle die over ons geplaatst zijn. Denk aan onze koningin die haar jubileum, haar regeringsjubileum mocht vieren. En die daarin inderdaad ook rijke zegeningen van u de Heere heeft ontvangen. Als u ze door alle omstandigheden heen ook gedragen heeft en zeker ook in de droeve dingen die er in de laatste jaren in haar leven hebben plaatsgevonden, in haar persoonlijke omgeving, die haar gedurig weer gesterkt hebt en ondersteund. Heere, laat haar hart ook tegenover u, de Heere, vervuld zijn met oprechte dankbaarheid. En geef dat in haar leven toch ook zichtbaar zou mogen worden, dat er een keus gemaakt is om u, de Heere, te dienen. Al de vorsten zullen zich buigen, mag zij dat ook doen, Heere, voor u, de grote koning, de koning der koningen en de Heere der Heren. U moet ook haar regeren door uw woord en geest, zal het wel met haar zijn. Heere, gedenk haar in uw genade en stel haar verder ook nog in staat om haar werk te doen, samen met allen om haar heen, die tot haar kring, de kring van haar familie behoren. Heere, wees gij ook ons land ten goede gedachtig. En mogen wij niet alleen maar een stil en gerust leven leiden onder de regering van hen die over ons gesteld zijn. Maar wilt gegeven, Heere, dat onder ons volk uw woord ook weer gezag zou mogen krijgen. Het gezag dat uw woord ooit gehad heeft, dat is op vele plaatsen verdwenen en dat wordt niet meer erkend. En er zijn andere dingen voor in de plaats gekomen. Heere, maar bent u niet in staat om de dingen weer te herstellen? Keer dan weer, o God. Zo bad het volk van Israël in oude tijden. Keer weer, Heere. Bezoek uw wijnstok en we zullen ons van uw paden niet keren. Heere, wilt ge ook ons volk en ons land genadig gedenken in uw gunst. En wilt u wegnemen al onze zonden, ook de vele volkszonden die ons schuldig stellen en die ons uw oordelen waardig maken. Heere, treed niet met ons in het gericht, maar verleng de dag der genade en der zaligheid nog en breng er ook onder ons volk nog vele toe tot de gemeente die zalig wordt. Heere, hoor ons zo in de vergiffenis van al onze zonden. Mogen we het u vragen om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst in twee collecten. Eén voor de kerk en één voor de bouwkas. En dan zingen we samen Psalm 85, het eerste en het vierde vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. En dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Gemeente, wij luisteren dus nogmaals naar datgene wat de apostel heeft te zeggen onder de leiding van de Heilige Geest. En laten we dat niet vergeten over de heerlijkheid van de verhoogde Christus. En we eindigden vanmorgen met dat laatste gedeelte van vers 18 waarin ons verteld wordt dat Christus in allen behoort de eerste te zijn. Dat is de plaats die hij verdient in heel zijn schepping. Maar dat is zeker ook de plaats die hij verdient in het leven van hen die door hem herschapen worden. Dat heeft de apostel aangetoond als hij hem genoemd heeft het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Als hij van hem gezegd heeft dat hij ook het begin is, de eerstgeborene uit de doden, in wie de dood overwonnen is, de lichamelijke dood, maar ook de geestelijke dood. En daarom kan hij ook het begin zijn van het nieuwe leven. En is hij het begin, staat hij aan het begin als de eerste in het leven van hen die door de Heilige Geest vernieuwd worden. Zo heeft de apostel nog veel dingen van hem gezegd en hij heeft nog meer van hem te zeggen. Laten we gaan luisteren naar wat we in de versen 19 en 20 vinden. Ik moet u daarbij zeggen, gemeente, dat er een aantal dingen vanavond weer gezegd zullen worden die vanmorgen ook al gezegd zijn. Dus dat er een stukje herhaling zal zitten, dat zit namelijk ook in de tekst. Ik stond voor de keuze in de afgelopen week om over de versen 18 tot en met 20 te preken in één preek. Maar ik kwam al snel tot de ontdekking dat ik dan veel te veel stof zou hebben. Zeker omdat in een voorbereidingsdienst ook nog het formulier, het eerste deel van het formulier moet worden gelezen. Zoals we vanmorgen ook deden. Dus dat zou dan betekenen dat een aantal dingen eigenlijk maar heel geringe aandacht zouden kunnen krijgen. Dat vond ik niet verantwoord. Maar dat betekende wel dat ik, zoals ik zei, vanavond een aantal dingen die ik vanmorgen ook al gezegd heb, zal moeten herhalen. Omdat dat in de gedachtegang van de apostel Paulus ook gebeurt. Maar overigens is dat natuurlijk helemaal niet erg. Want de jaren die ik nu bezig mag zijn in de verkondiging van het woord hebben mij wel geleerd dat er altijd mensen zijn die bepaalde dingen die je in de preek zegt niet eens horen. En dat blijkt ze soms ook wel als ze de preek nog eens een keer op een bandje naluisteren, dat ze dan zelf tot de conclusie komen, dat heb ik toen helemaal niet gehoord dat hij dat zei. Nou, dat is begrijpelijk, want er wordt in een preek natuurlijk nogal heel wat gezegd en je kunt mogelijk niet alles met dezelfde aandacht volgen. Het komt ook voor dat er mensen zijn die het eigenlijk helemaal niet horen. Omdat ze hun gedachten er niet bij hebben, omdat ze met andere dingen bezig zijn. En dan is het ook al helemaal niet erg als dezelfde dingen nog eens een keer gezegd worden. En daar komt dan nog dit bij, dat het natuurlijk ook zo is dat het woord van God verschillende dingen zelf ook herhaalt en met grote nadruk iedere keer weer voor onze aandacht plaatst. De dingen namelijk waar het in ons leven heel duidelijk op aankomt. En die kunnen wij niet genoeg, niet, zeker niet te vaak horen. Vandaar dat ik het ook weer niet zo erg vind als zo af en toe de dingen nog een keer gezegd moeten worden. Zelfs al zal dat gebeuren op één en dezelfde zondag. Maar overigens blijft er nog ook genoeg nieuwe stof over in de teksten 19 en 20. Het gaat eigenlijk over twee dingen. In de eerste plaats zegt de apostel nu dit ook nog een keer over de Heer Jezus, dat in hem de volheid woont. En het tweede waar hij ons op wijst is dat door hem de verzoening tot stand kwam. Vers 19 is dat in hem de volheid woont. Wat is er met die volheid bedoeld. Het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Er zijn er die bij de verklaring van deze woorden verwijzen naar het 9e vers van hoofdstuk 2. Kijkt u daar maar even. Daar staat namelijk ook het woord volheid. Want in hem, in Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En zij zien dan ook een duidelijke overeenkomst tussen die twee teksten, vers 19 van hoofdstuk 1 en vers 9 van hoofdstuk 2. En zij verstaan dat woord volheid in beide gevallen op dezelfde manier. Nou, in 2 vers 9 is het duidelijk wat er met die volheid bedoeld wordt. Het is de volheid van de Godheid. Daar staat in 2 vers 9 eigenlijk dat Christus waarachtig en volkomen God is. Hij is mens geworden, zeker. Uit de maagd Maria heeft hij menselijk vlees en bloed aangenomen. Maar hij is tevens, wat hij van eeuwigheid af al geweest is, waarachtig en eeuwig God. God uit God, licht uit licht. Van hetzelfde wezen met de Vader. En dat betekent dat al de deugden die in God de Vader wonen, ook in Christus aanwezig zijn. Hij is dan ook, zo zagen we in vers 15 al een tijdje terug, het beeld van de onzienlijke God. In hem is God zichtbaar geworden. En in hem is dan ook te zien, en dat heeft de apostel uitgestald, hoe groot God is, hoe majesteitelijk groot hij is. Maar je mag ook zeggen dat in Christus zichtbaar geworden is niet alleen de grootheid en de majesteit en de macht van God, maar ook de genade van God en de goedertierenheid van God en de goedheid van God en de barmhartigheid van God en wat er allemaal aan deugden en eigenschappen in God is. Dat is ook in Christus, in hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. En zo kon hij ook komen om ons de Vader te verklaren, zoals Johannes heeft getuigd. Wel nu, ik acht niet dat deze verklaring onmogelijk is. In ieder geval is het wel de verklaring van vers 9 van hoofdstuk 2. Maar toch meen ik dat in vers 19 van hoofdstuk 1 de verklaring in een andere richting gezocht moet worden. Mede gelet op wat wij in vers 20 van ditzelfde hoofdstuk lezen. En dat is er natuurlijk vlakbij. Je kunt een tekst verklaren in het licht van een andere tekst in de verdere omgeving. Maar het ligt meer voor de hand om een tekst te verklaren in het licht van datgene wat er vlak aan vooraf gaat of wat er vlak op volgt. En als wij de versen 19 en 20 samen lezen, dan denk ik veel eer in de richting van volheid van genade. De volheid waar in vers 19 over gesproken wordt, het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Dat is niet zozeer de volheid van de Godheid. Maar dat is een volheid die het resultaat is van zijn werk. Van zijn zaligmakerswerk. Een volheid van zaligheid. Die bezit hij. Die heeft hij verworven. Die heeft hij verworven in een hele diepe en moeilijke en zware weg. Maar die heeft hij verworven. En dat is de volheid waar een arme zondaar nou juist zoveel belang bij zou moeten hebben. En waar de Heere ervoor zorgt dat er zondaren zijn die er alle belang bij krijgen. Want wat is een mensenkind? Afgedacht nog van wat ik vanmorgen gezegd heb, toen ik ook een paar woorden uit Romeinen 3 citeerde over dat onnut geworden zijn. Je kan het vanavond ook zo zeggen dat, en dat is de tegenstelling van volheid, volheid van rijkdom. Een mens is een arm mens. Een mens is tot de bedelstaf vervallen. Een mens is door zijn zonde alles kwijtgeraakt. Heeft niks meer over. U weet, God had de mens geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En zodoende kon de mens God kennen. Zodoende bezat de mens ook gerechtigheid. Zodoende bezat de mens ook heiligheid. En daarin functioneerde dat beeld Gods. Maar het is allemaal weg. En God kennen, het is er niet meer. Gerechtigheid bezitten, het is er niet meer. Heiligheid bezitten, het is er niet meer. Wat de mens had in de staat der rechtheid, is weg. Allemaal weg. En daarom kan die mens voor God ook niet bestaan. Want je zult gerechtigheid moeten bezitten om voor God te kunnen bestaan. Om voor God te kunnen bestaan moet je toch de Heere hebben leren kennen. Kan God toch geen vreemde voor je zijn? Moet er toch een herstelling plaatsgevonden hebben in de gunst van God? En hoe kan dat? Een mens bezit geen enkele deugd, hij bezit geen enkele kwaliteit. En daarom heeft hij, God geven dat zijn ogen ervoor open zijn. En als ze het niet zijn, die ogen, dan de Heere ze dan open zal willen maken. Daarom heeft een zondaar eigenlijk maar bij één ding belang. Bij het antwoord op de vraag waar hij weer terug kan krijgen wat hij kwijt is. En dat antwoord ligt hier in deze tekst. Zoals ook op vele andere plaatsen in het woord van God. Waar kan een mens terugkrijgen wat hij kwijt is? Waar is het beschikbaar? Bij wie moet hij dan zijn? Dan moet hij zijn bij hem die over de volheid van het heil beschikt. Dan moet hij zijn bij hem van wie Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie vers 16 zegt. En dat zei ik vanmorgen dus ook al. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade voor genade. Dan moeten we bij Christus zijn die de bemiddelaar is van de genade. Die de genade uitdeelt. Die door zijn Heilige Geest de genade deelachtig maakt. Je kan ook zeggen, dan moeten we bij de Heilige Geest zijn. Maar dan zeg ik eigenlijk precies hetzelfde, al benader ik het van een andere kant. Want wat de Heilige Geest uitdeelt, dat neemt hij uit Christus. Die gaat ook iedere keer naar die volheid toe. Om daaruit te ontvangen en daaruit uit te delen. En vandaar dat het zo'n troostrijke gedachte is, gemeente. Dat er één is. Door God beschikt. En zo heeft God het gewild, dat staat er toch. Het was Gods welbehagen dat het zo zou zijn. God heeft dit gewild dat zijn zoon een volheid van genade zou bezitten. Om daaruit behoeftigen en ellendigen te voorzien. Daarom is het zo nodig dat die mens met al zijn ellende en met al zijn armoede tot hem de toevlucht neemt. Bij hem kan en mag hij terecht. Uit hem moet een mensenkind bediend worden. En dat is een les die Gods kind moet leren. Heb je al één keer uit die volheid van genade wat ontvangen, dan moet je er iedere keer weer naar terug. En dan moet het iedere keer weer uit diezelfde bron komen. En dan heb je nooit zoveel dat je er voor de rest van je leven genoeg aan hebt. Net zo min als dat de Heere het volk Israël voor 40 jaren tegelijk manna gaf. Nog niet eens voor 2 dagen tegelijk, behalve op de vrijdag, als ze het ook voor de Sabbat kregen. Maar voor de rest moesten ze elke dag opnieuw. Waarmee? Met een leeg emmertje. Met een lege schaal, met lege handen elke dag opnieuw het hemelse brood oprapen. Elke dag opnieuw het hemelse brood gaan halen. En deden ze het niet, dan hadden ze het niet. En zo is het leven van Gods kinderen een afhankelijk leven. En zo heeft de Heer het ook gewild. Hij wil ze, om zo te zeggen, elke dag weer bij zich zien. En hij wil elke dag weer van hen horen. De belijdenis, Heere, we hebben weer niets, maar u hebt alles. Wil me ook voor deze dag geven wat nodig is. Genade voor genade. De ene genade na de andere genade. En nooit zal het anders zijn. En zo wordt dat ook beleefd. Nee, dat ligt ons niet. We hebben geleerd, dat is ook een stukje van onze normale opvoeding, om de dingen in eigen handen te nemen. We hebben geleerd dat we ook een stukje zelfstandigheid moesten hebben. We leren het onze kinderen om zelf hun schoenen aan te trekken, zelf hun kleren aan te trekken, zelf te gaan eten. En nou kun je het zelf wel eens een keer. Je bent toch al zoveel jaar, nou dan moet je het nou zelf maar eens een keer kunnen doen. En zo voeden we elkaar op en zo gaan we allemaal denken dat we een hele hoop dingen zelf kunnen. En dat speelt ons spatten op geestelijk terrein. Want op geestelijk terrein, hoe oud we ook zijn en hoe lang het ook geleden is dat de Heer in ons leven begon, op geestelijk terrein blijft altijd een andere regel gelden. Zonder mij kunt gij niets doen. En als we toch proberen, zonder hem, het zelf wel doen. Als we het proberen, buiten hem, ons vast te houden, ons grond onder de voeten te schuiven, onze leegheid te vervullen, te bestaan voor God, deugden of kwaliteiten op te bouwen, enzovoort, enzovoort, dan putten we altijd uit de verkeerde bron. En dat is geen leven. We moeten het in afhankelijkheid altijd bij hem zoeken, bij wie de volheid is. En hij houdt die volheid in eigen handen. Hebben we geloof nodig? Omdat we tot ontdekking kwamen dat het onmogelijk is om te geloven in eigen kracht. Je moet het wel doen. Het evangelie komt wel met bevel van bekering en geloof. De Heere zegt wel, gelooft het evangelie. En het wordt ons in het woord van God wel iedere keer voorgesteld. De opdracht komt om te geloven, maar je zoekt in jezelf naar de mogelijkheden om te geloven. Soms dacht je dat je dat kon, dat je het bezat de mogelijkheid. Maar je komt tot ontdekking dat dat geloof wat je zelf produceert uiteindelijk niet in je noden voorziet. Kom je tot de ontdekking dat je geen geloof hebt? Kom je tot de ontdekking dat de armen die je uit moet strekken te kort zijn en dat je bij het voorwerp van het geloof nooit komt? Kom je tot de ontdekking dat het onmogelijk is om uit jezelf iets toe te eigenen? Dan is er maar één oplossing. Hij heeft genoeg geloof, genade van het geloof beschikbaar om in de armoede van iemand die niet geloven kan te voorzien. Heb je bekering nodig? Genade en kracht om tegen de zonde te strijden en met de zonde te breken en voor het aangezicht van de Heere te leven? En dan mag het willende nog zijn ook om waarlijk zo te leven. Maar je komt tot de ontdekking dat het volbrengen er niet is. En weer kan een mens zich zo ellendig voelen en zo verloren dat je wil heilig voor God leven. Dat je wil dat de zonde er in je leven onder ligt. En je weet niet hoe je het bereiken moet. Zo arm, zo nameloos arm zijn we. Dan is er maar één weg. Dan moeten we weer naar die volheid in Christus. om uit hem bediend te worden. Om van hem de genade van de bekering te ontvangen. Om van hem te ontvangen kracht om te strijden tegen de zonde. Om van hem te ontvangen begeerte om heilig voor Gods aangezicht te leven. Hebben we gehoorzaamheid nodig om naar de wil van de Heere te handelen? En begeren we het ook? Ik zeg maar weer, het willen mag wel bij ons zijn, maar het volbrengen is er niet. Om in het spoor der gerechtigheid te gaan, je ziet die weg voor je. Je ziet dat die weg alleen maar de gezegende weg kan zijn. Dat je in die weg alleen de Heere mee kunt krijgen. En je ontdekt dat je links of rechts uitwijkt en van de weg afdwaalt. En dat er weer niks van terecht komt in eigen kracht. Er is maar weer één weg, één oplossing. Naar de bron, naar hem die de volheid bezit. Vrijmoedigheid om avondmaal te vieren. Waar haal je die vandaan? Ik hoop toch niet uit jezelf, hè? Ik hoop toch niet dat je jezelf ernaartoe redeneert. Maar vrijmoedigheid om voor het aangezicht van die heilige gastheer te komen. Vrijmoedigheid om met je onreine handen te nemen van dat brood dat het teken van zijn verbroken lichaam is. Vrijmoedigheid om je onreine lippen te zetten aan de beker die gevuld is met de wijn die het symbool wil zijn van zijn vergoten bloed. Heilige dingen, wie zal de berg des Heren opklimmen? De man die rein van hart en die zuiver van handen is, maar dat ben je niet. Waar is de vrijmoedigheid te vinden? Niet in jezelf, nooit in jezelf. Alles veroordeeld als je eerlijk voor God bent. Er is maar één weg. Uit zijn volheid moeten we het ontvangen. Gemeente, vanmorgen hoorden we uit het formulier wat dat is. Om onszelf op de rechte wijze te beproeven. Die drie dingen. Wat we weten van onze verlorenheid. Wat we weten van de vergiffenis van zonde. En wat we weten van die stem in ons geweten. Die ons zegt dat werkelijk de goede keus gedaan is. En dat we nou begeren ons leven te beteren. En ons geloof te versterken. En in vrede met onze naasten te leven. Is dat er? De Heere verwacht dat het er is bij degene die hij aan zijn tafel verwacht. De Heere verwacht dat we ons op die dingen eerlijk en recht beproeven. Dat we ons verootmoedigen en mishagen voor zijn aangezicht. Dat er geloof is in de gewisse belofte van God. En dat ons geweten ons niet veroordeelt. Is het er? En dan moet je zeggen, het is het niet. Waar haal ik het vandaan? Moet ik het mezelf proberen aan te praten, aan te reiken? Moet ik het met veel lezen van de week proberen te verdienen? Moet ik het proberen te verdienen door van de week eens wat minder aandacht aan mijn aardse dingen te geven? En eens wat meer bezig te zijn en mezelf wat op te vijzelen? Oh, er is niks kwaads met lezen en met overdenken en met mediteren. Maar daarmee til je jezelf niet uit de ellende omhoog. Er is maar één weg. Het moet uit die zaligmaker komen. Het moet uit die bron komen. Het moet uit die volheid in Christus komen. Daar zal het gezocht moeten worden. Altijd weer. En daar is het ook te vinden. Ik zei al, het is daar omdat de Vader ook wilde dat het er was. Het is des vaders welbehagen geweest. En als ik die woorden lees, dan denk ik aan wat de Vader ook wel eens gezegd heeft. Zelfs meer dan eens. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. En als de Vader dat dan heeft gezegd. En als de Vader daarmee heeft aangewezen. Hoe hij over zijn zoon denkt. En hoe de relatie is tussen hem en zijn zoon. Dan past het ons om die weg te gaan die hij wijst. En dat niet bij iets of bij iemand anders te zoeken. Dat zou een ontering van Christus zijn. En dat zou ook een ontering van God de Vader zijn. Maar in hem is niet alleen een volheid. Door hem is ook de verzoening. Nou weet ik niet hoe u reageert op een vers als vers 20. Maar ik kan me best voorstellen dat het u vergaat zoals het al zoveel mensen vergaan is. Dat bij het lezen van zo'n vers je de wenkbrauwen fronst. En dat je dan tegen jezelf zegt, wat kan dat nou betekenen? Het lijkt wel alsof het toch al verzoening is. Het lijkt wel alsof alles met alles toch in orde komt. Zijn alle dingen met God verzoend? In de hemel en op de aarde? Komt het dan met allen toch tenslotte goed? Is er dan toch grond in de Bijbel voor de leer die we aanduiden als universalisme, dat de hele schepping met alles wat erop en erin is, ook mensen in kluis, toch behouden wordt? Want dat lijkt hier te staan, nietwaar? En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zal, tot zichzelf. De dingen die op de aarde en de dingen die in de hemelen zijn. Alle dingen met God verzoend. Wel, het kan natuurlijk niet waar zijn dat Paulus in Colossense 1 vers 20 de leer van het universalisme predikt. Dan zou hij in strijd zijn met wat hij zelf op andere plaatsen gezegd heeft. Dan zou hij in strijd zijn met wat er anderen die bijbelschrijvers gemaakt zijn, gezegd en geschreven hebben. En als we geloven, en dat moeten we, en dat doen we dus ook, dat de apostel Paulus ook bij het schrijven van deze dingen onder de inspiratie van de Heilige Geest stond, dan zou de Heilige Geest dus ook in strijd zijn met wat hij op andere plaatsen heeft gezegd. Het komt niet met iedereen goed. De Bijbel maakt het heel duidelijk dat er ook mensen verloren gaan. En voor eeuwig verloren gaan. De Heere Jezus zegt van degene die hem verraden zou, ook nog maar één voorbeeld, dat het die mens goed geweest zou zijn als hij niet zou zijn geboren geweest. Dat wil zeggen dat hij zegt, het zou beter geweest zijn als Judas er nooit was gekomen. Maar als het tenslotte met Judas toch in orde komt, omdat het met iedereen in orde komt, dan is het toch maar wel goed dat Judas geboren is, of niet? Nou, en de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. Daar gaan we toch alsjeblieft niet van uit. Laat een andere dat nou maar doen als ze dat willen, om zichzelf zo helemaal alle handen af te hakken en alle voeten af te hakken en geen enkele grond meer te hebben om op te staan en niks meer te hebben waar ze zich aan kunnen vasthouden. Maar laten wij ons houden aan het feit dat het woord van God het ware woord van God is en dat de Heere ons een betrouwbaar en in alle opzichten betrouwbaar woord gegeven heeft. En dat de Heere zichzelf niet tegenspreekt. Wat is dan bedoeld met, en u voelt wel, daar draait alles om, met dat woord verzoenen? Wat is ermee bedoeld als Paulus zegt dat God in Christus alle dingen met zichzelf verzoend heeft? Het woord verzoenen betekent in de eerste plaats, en ik denk dat we het hier even bij moeten houden, in zijn oorspronkelijke verhouding terugbrengen. Daar gaan we vanuit. Als Paulus hier zegt dat Christus alle dingen in zichzelf met God verzoend heeft, dan bedoelt hij daarmee, de dingen zijn in hun oorspronkelijke verhouding teruggebracht. Wat had de Heere vreugde beleefd aan zijn schepping? En wat wordt die vreugde die God aan de werken van zijn handen beleefd heeft uitgedrukt in die woorden in het begin van het boek Genesis? En God zag al wat hij gemaakt heeft. En zie, het was zeer goed. Ziet u, op een hele mensvormige manier wordt hier iets van de Heere gezegd. Toen de Heer het werk van zijn handen klaar had, toen hij de vissen geschapen had en de vogels en de planten en de dieren en de planeten en de sterren en de wind en de wolken en alles geschapen had, toen heeft God rondgekeken in zijn hele schepping. Toen heeft hij de vissen zien spartelen in de zee en de vogels horen zingen in de bomen. Toen heeft hij de mens gezien die hij gemaakt had. Toen heeft hij de sterren gezien in hun baan. Toen heeft hij de zonnestelsels gezien. En hij heeft zich erin verheugd. Hij zag al wat hij gemaakt had. En zie, dat was zijn beoordeling. Hij vond het zeer goed. Het was zoals hij het bedoeld had. En zo heeft hij vreugde beleefd aan zijn schepping. Zo heeft hij er zich in verlustigd. Met name op die zevende dag. Toen hij rustte van zijn werken. En toen hij in zijn rusten nog eens een keer alles bezag. Alles overzag. En in zijn rusten van zijn scheppingswerk de vreugde haar hoogtepunt bereikte. En toen kwam de zonde. En als wij dat hoofdstuk lezen, Genesis 3, dan denken we, en dat begrijp ik ook heel goed, en dat is ook alleszins verklaarbaar, dan denken we aan onszelf. Dan denken we aan de mensen. Dan denken we aan de ruïne die erdoor in ons leven ontstaan is. Dan denken we aan de zonde die ons leven heeft aangegrepen. Dan denken we aan de pijn die het gevolg ervan is. Aan het lijden dat erin meekomt. Maar probeer nou één ogenblik eens te denken wat dit voor God heeft betekend. Wat de Heere hierin heeft ervaren. De zondeval. Toen de mens naar de duivel luisterde. En toen de mens de zin van de duivel deed. En toen de mens die schone schepping de duivel in handen speelde. Aan God ontroofde. Alles in elkaar deed storten. En vanaf dat moment is God de mens kwijt. Is hij zijn schepping kwijt. Moet hij het aanzien dat de duivel de overste van deze wereld is. Moet hij het aanzien, dat is zijn oordeel trouwens geweest, dat de aarde ter wille van de zonde van de mens vervloekt is. Dat het hier ruzie en oorlog wordt. Dat hier allerlei ellende uitbreekt. Hij moet het aanzien dat zijn schepping ontaardt in een grote chaos. En dat dat maar niet alleen tot de aarde beperkt blijft, maar dat de hemel daar ook mee te maken krijgt. Ook de hemel ondervindt de gevolgen van de zonde. Er is geen vrij verkeer meer tussen de schepselen Gods op aarde en de schepselen Gods in de hemel. En we lezen, en dat is ook een woord om over na te denken. We lezen dat de mond van die gevallen mens zelfs de hemel aantast. Alles is ontwricht. En er is niets meer recht. Er is niets meer waarin God zich verheugen kan. De werken zijner handen. Laat ik het maar zo zeggen, het is allemaal mislukt. En moet dat nou zo blijven? Zal God het daarbij laten? Nee, dat zal hij niet. Er is, ik spreek maar weer op menselijke wijze, er is overleg gepleegd in de hemel. God heeft raad gehouden. En er is een heilsplan bedacht. Een verlossingsplan opgesteld. En daar hoorde ook dit bij, dat Gods zoon zich beschikbaar stelde om naar deze aarde te komen. Deze chaotische aarde, deze met bloed bevlekte aarde, deze aarde bewoond door vijanden, deze aarde geregeerd door de duivel, deze aarde helemaal in de greep van de zonde. Christus Jezus, de Zoon van God, zou naar deze aarde komen. En hij zou de opdracht uitvoeren om de dingen in hun oorspronkelijke verhouding terug te zetten. Want God wil zijn schepping terug. En God wil met zijn schepselen verzoend zijn. De breuk die geslagen is, moet geheeld worden. De onvrede die er ontstaan is, moet weggenomen worden. Er moet vrede gemaakt worden. God wil niet in onmin met zijn schepselen leven. Hij wil vrede hebben. En toen Christus kwam om dat werk te doen, hier op deze aarde, vrede maken, zo spreekt de apostel erover, vrede gemaakt hebbende. Toen moest hij dat doen, en dat kon maar gedaan worden ook, op één manier. Hij moest zijn bloed geven. Het bloed des kruises. En met die paar woorden is het eigenlijk helemaal gezegd. Hier wordt de hele weg van Christus getekend. Hier wordt de prijs genoemd die ervoor betaald heeft. Hier wordt het lijden in aangeduid dat hij ervoor heeft moeten ondergaan. Bloed, dat heeft het gekost. Want de strijd die hij strijden moest, was een bloedige strijd. De strijd met het slangenzaad. Hij moest er de kop van vermorzelen. Maar de prijs die hij betalen moest, was dat slangenzaad hem de verzenen, de hiel vermorzelde. De strijd was een bloedige strijd, gemeente. Hij moest de duivel bevechten. En dat had hij nooit hoeven te doen, als mensen de duivel niet in de kaart gespeeld hadden. En behalve dat het een bloedige strijd was, en dat daarom het bloed moest vloeien, was het ook een ontzaglijke prijs die hij betalen moest voor die zondaar die hij kwam verlossen. Hij moest het offer zijn. En u weet uit de oud-testamentische offerdienst dat een dier zijn bloed moest geven. En dat dat bloed tegen het altaar moest worden gesprenkeld. Dat was het eigenlijke offer. Want de ziel van het dier is in zijn bloed. Bloed des kruises. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus nou letterlijk alles moest geven wat hij bezat. Het kon niet op een andere manier. Zilver en goud, al had hij al het zilver en al het goud van de wereld bij elkaar gehaald. En al had hij er geprobeerd om daarmee de prijs te betalen, dan was hij afgewezen. En als hij al de edelstenen van deze wereld er ook nog bij genomen had, om zo de zondaar te kunnen loskopen, dan was die afgewezen. Want die zondaar heeft zijn leven verbeurd. Die heeft zijn bloed verbeurd. Die moet sterven. De ziel die zondigt, die zal sterven. En zal die toch leven, dan moet er een ander voor hem sterven. Dan moet een ander zijn bloed voor hem geven. En zo is Christus bezig geweest om te verzoenen. Door te sterven. En wat betekent dat nou? En wat heeft dat nou te maken met het terugkrijgen door God van zijn verloren schepping? Dit. En dan denk ik even aan wat de apostel al gezegd heeft in het voorafgaande gedeelte. En wat we met elkaar al hebben overdacht in de versen 15 tot en met 19. Weet u nog, trouwens, dat is toch de indruk, hoop ik, die is blijven hangen, nietwaar? Dat de apostel hier onder de leiding van de Heilige Geest, in het loflied dat hij op de grote Christus zingt, onze diep en diep van onder de indruk wil brengen hoe groot en hoe heerlijk deze Christus is. Wel nu, en als het nu in vers 20 gaat over de dood van deze Christus, dan is dat de dood van de grote Christus. Dan is dat de dood van hem wiens grootheid en heerlijkheid de apostel gezongen heeft. Dan is dat de dood van hem die het hoofd van het lichaam is. De dood van hem die aan het begin van het nieuwe leven van een zondaar staat. En die daar eigenlijk ook het beginsel van is. Dan is dat de dood van hem die de eerstgeborene van de ganse creatuur is. De dood van hem in wie de volheid woont. Wat zal de dood van zo'n groot offer ook grote gevolgen hebben? Wat zal het resultaat van deze grote Christus in zijn lijden en sterven dan ook ten hoogste groot zijn? En wat is dat resultaat dan? Dat hij vrede gemaakt heeft met God. Dat hij de obstakels weggenomen heeft die er liggen tussen God en de mens. Dat hij een offer gebracht heeft dat ook gans genoegzaam is en geen aanvulling behoeft, waar niets meer bij hoeft en waar God ook volmaakt tevreden mee is. Dat in principe de macht van de dood en van de zonde overwonnen is. En dan zegt Paulus het zelfs zo, onder de indruk van wat de Heilige Geest hem heeft laten zien, door het geloofszicht op de grote Christus, dat hij nu alle dingen in de hemel en op de aarde verzoend heeft. Dus dat alles toch in orde komt? Nee. Maar dat alle dingen weer in de juiste verhouding zijn geplaatst. Nee, de dingen komen niet bij iedereen en overal in orde. Want al is er verzoening en al wordt de verzoening gepredikt, niet iedereen staakt zijn verzet. Niet iedereen buigt zich gewillig. Niet iedereen levert de wapens van zijn verzet tegen de Heere neer. Er zijn er nog veel te veel in de wereld, maar ook in de kerk. Ook van hen die onder het woord verkeren, die zichzelf handhaven. Die helemaal geen belang bij de verzoening hebben. En die er helemaal geen erg in hebben dat ze de verzoening zo hard nodig hebben. Die helemaal geen idee hebben dat zij op weg zijn naar de verlorenheid. Ook al kennen ze de termen en al stemmen ze de uitdrukkingen nog wel toe. En al durven ze die bij tijden nog wel in hun mond te nemen ook. Maar het is praat, het is theorie. Het is geen beleefde werkelijkheid. Mensen die het nooit gezien hebben met verlichte ogen, met geopende ogen, dat ze schuld hebben en niet betalen kunnen. Dat ze ongerechtigheid hebben en er niet aan kunnen voldoen. Die vuil zijn en geen middel tot reiniging hebben. En wat zien we? Wat zien we in de wereld? Dat God wordt ontkend. We hebben met hem niks te maken. En als hij al is, dan moet hij zich maar houden aan zijn eigen terreinen. Maar hij moet zich niet met ons bemoeien. En wij moeten ons niet verplicht achten om met hem ons te bemoeien. Of ze hebben een godsbeeld gevormd. En je ziet dat ook allerwege. Een godsbeeld. En dan is God zo'n goed God geworden. Schrijf zijn naam dan ook maar met een kleine G. Want dan hebben we hem gelijk geplaatst op de plaats waar mensen hem neerzetten. Een God met een kleine G, die alles vergeeft en die overal begrip voor heeft en die iedereen aanneemt en die de oneffenheden bij iedereen toedekt. Maar als dat dan toch de werkelijkheid is, hoe kan de apostel dan dit zeggen, dat Christus alle dingen in de hemel en op de aarde toch met God verzoend heeft? Gemeente, de dingen staan weer in hun juiste verhouding. Hoe dan? Christus regeert weer. Deze week hopen we de Hemelvaartsdag te gedenken. De dag van de kroning van Christus. Christus zit op de troon. De duivel is uit de hemel gegooid. Openbaring 12. De duivel heeft het verloren. Christus is overwinnaar. Hij vaardigt zijn edicten uit. Hij doet zijn werk. Hij beslist alle dingen. Door wie de Vader alle dingen regeert. Hij is het hoofd van de gemeente. Daar in ieder geval, maar hij is ook het hoofd van alle dingen. Zo lazen we vanavond in Colossense in het tweede hoofdstuk. Het hoofd van alle overheid en macht. Oh, hij wordt niet erkend. Maar dat is niet beslissend. Hij is het wel. En als ze hem niet erkennen... Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Uw wraak zal hen verslinden. Ook al wordt hij niet erkend door iedereen, lang niet door iedereen. Hij zit wel op de troon. En dat betekent het, als Paulus zegt dat alle dingen... met God verzoend zijn. De dingen zijn weer zoals ze waren. In beginsel. De uitwerking is er nog niet. Ik gebruik maar weer dat beeld dat inderdaad toch zo verhelderend is. We hebben van de week op de Hemelvaartsdag. Die valt tegelijkertijd met de Bevrijdingsdag. 5 mei. 5 mei 45. Daar ging een andere Bevrijdingsdag aan vooraf. Dat was nog wel niet de definitieve Bevrijdingsdag. Dat was 5 mei 45. Maar die andere bevrijdingsdag was 6 juni 44. Toen de Atlantic Wall doorbroken werd. Toen de geallieerden vaste voet op het Europese vasteland zetten. Toen er een bres geslagen is in de macht van Nazi-Duitsland. En toen de overwinning in principe bevochten was. Decision Day. Toen viel de beslissing. Al was het nog niet Victory Day. Dat was bijna een jaar later. En zo is het met Christus. Wat er gebeurd is op Golgotha. Wat er gebeurd is met name op de Hemelvaartsdag. Toen gebeurde wat vers 15 van hoofdstuk 2 zegt, waar we de schriftlezing mee eindigden, dat hij de overheden en de machten uitgetogen heeft. En dat hij ze in het openbaar tentoongesteld heeft. En dat hij over hen getriomfeerd heeft. Dat is beslissend. En het wacht op de volle overwinning. Maar de dingen staan op hun plaats. En het zou te wensen zijn dat mensen, opstandelingen als ze van nature zijn, ook op hun plaats komen. En welke plaats is dat? Gebogen aan zijn voeten. Hem erkennend. Hij is het waard om erkend en gediend te worden. Als koning geëerd te worden. Oh, en degene die dat niet doen, ze zullen toch met hem kennis maken. Wie hebben er nou erg in gekregen? En wie hebben nou belang bij hem gekregen? Degene voor wie het ook een werkelijkheid geworden is, toen ze ontdekten wat de zonde van hen gemaakt had. En die verloren gingen in hun eigen waarneming, omdat Gods geest hen aan zichzelf had ontdekt. En wat moet je dan? En waar moet je dan heen? En wat moet er dan met je grote schuld gebeuren? En met je bittere armoede? En komt die vraag in het leven van een mens aan de orde, gemeente, dan zijn alle andere vragen al lang voor een tijd verstomd. Als God me laat zien hoe tegengesteld ik ben aan wat ik behoorde te wezen, dat ik een leugenaar ben. En denk nou niet dat dat zo niet is, want God zegt dat het wel zo is. En dat ik onrein ben. En dat ik zelfzuchtig ben. En dat ik schuld heb. En dat ik niks heb om aan Gods rechten te voldoen. Herkent u dat? En is dat in de week van voorbereiding soms ook weer niet een van de dingen waar we toe geroepen worden? Mag ik nog een keer verwijzen naar dat eerste stuk van de zelfbeproeving. Een iegelijk bedenken bij zichzelf. Enfin, u weet wel. En denkt u nou niet dat God die vordering die hij op ons heeft intrekt, want hij eist betaling. Denk niet dat God van zijn recht ooit afstand doet, want dat zou betekenen dat hij zichzelf moest verloochenen. En dat hij zichzelf zou moeten ontgoddelijken. Dan was er ook niks meer. Zo mens. Ik hoop dat u zo mens bent. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Zo mens hoort het evangelie van de verzoening. Zo mens hoort het evangelie van het bloed des kruises. Zo mens hoort het evangelie van die weg die Jezus is gegaan tot het bittere einde toe. Wordt het voor zo mens niet een dierbaar evangelie? Want dat zegt hem, nou kan het toch nog goed komen. En nou hoef ik het niet eens zelf meer goed te maken. Nou is er één die het gedaan heeft. Verzoening tot stand gebracht. Door zichzelf te geven, door het offerlam te zijn, door de gekruisigde te zijn, door de plaats in te nemen waar ik moest zijn. De vloek, want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En weet dan dat dat offer genoegzaam is. En dat Christus vanwege de grootheid, zijn grootheid, ook een groot werk gedaan heeft. En een grote verzoening tot stand gebracht heeft. En een wereldomvattende verzoening tot stand gebracht heeft. En hij kan nou ook echt voor zo'n ellendige zondaar de geschikte plaatsvervanger zijn. Alleen hij werkt niet over de schuld heen. Zegt u het nou maar. Waar staat u vandaag? Welk belang hebt u bij de verzoening? Werd die in uw leven al nodig? Meer dan wat anders? Werd u in uw eigen beleving al zo'n arm mensenkind? Hebt u al oog gekregen voor die breuk? De smart al gevoeld van het feit dat we God de rug hebben toegekeerd? En dat we ook niet meer weten hoe het goed moet? Wel, ik zei al, de Heere werkt niet over de schuld heen. Zal verzoening, zal het bloed. Het bloed des kruises. Dat is een uitdrukking die een innerlijke tegenstelling is. Bloed, dat is het bloed van het lam. Er is niks zo rein als dat bloed. En er is niks zo verschrikkelijk als dat kruis. Want dat is het teken van de vervloeking. Bloed, dit bloed, het hoogst heilige bloed. En het kruis waar de vervloekte zondaar een plaats verdient. Maar als dat bloed des kruises, als die innerlijke tegenstelling die in deze uitdrukking eigenlijk vervat ligt, voor ons gaat worden het antwoord op onze bange zielenvragen. Zo alleen kan het nog goed komen tussen God en onze ziel. Maar dan hebben we het wel geleerd intussen om onszelf ook te verootmoedigen voor die God. Vrede heeft hij gemaakt. O, wat was dat ook nodig. Want je leefde in onmin met God en je stond met je rug naar God toe. En nou keert hij door zijn geest je om. Gemeente, ik wil maar zeggen. En laten we daar dan in deze week van voorbereiding maar veel met onze gedachten mee bezig zijn. En laten we dan ook heel eerlijk voor onszelf de conclusie trekken. Als we het hier ten diepste niet van verwachten. Niet onszelf wat wijs maken en aanpraten of laten aanpraten. Maar het uit het onderwijs van Gods geest ontvangen. Als wij door Gods geest de waardij en de noodzaak en het grote belang dat wij bij het bloed van Christus hebben, toch eigenlijk niet verstaan. Dat moet je dan aan de tafel. Want daar gaat het om, dat bloed. Daar stelt hij het je voor. Maar als dat nou de kretes, het geschrei van je ziel is geworden, omdat je het buiten Jezus niet meer vinden kunt en buiten Jezus niet meer bezitten kan. Geef mij Jezus, of ik sterf. Laat dat bloed over mijn zonde gaan, o God. Laat dat bloed mijn schuld voor uw aangezicht bedekken. En wilt u om des bloeds van Christus wil mij in genade en ontferming aanschouwen, dan gaat er van die tafel een hartelijke nodiging uit. Het bloed des kruises. U acht dat toch niet onrein? Wat moet er dan van u worden? Het is het rijkste wat er in de wereld is. Het is het meest kostbare wat er in de wereld is. Door dat bloed. Door dat bloed alleen kom je terug bij God. Mag je leven in herstelde gemeenschap Met God, er is niks in de ganse wereld niet wat met dat bloed te vergelijken is. In waarde, in heerlijkheid, in zaligheid. En God was zo goed om zijn zoon daarvoor af te staan. En het was des vaders welbehagen dat Christus niet alleen de volheid zou bezitten, maar dat er door hem ook verzoening zou zijn. Amen. We zingen uit de 106e psalm het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Nogmaals, nu we deze dienst, deze kerkdienst bijna gehad hebben, nu we samen naar uw woord hebben mogen luisteren, nu we opnieuw een deel van het lied van de apostel hebben mogen beluisteren, waarin hij het over de hoogheid en de heerlijkheid en de volkomenheid en de zaligheid en de algenoegzaamheid van u, o Heere Jezus Christus, had. Heere, u gaf hem zicht op die dingen. En u gaf hem woorden om het onder woorden te brengen. Geef dat wij in de overdenking van deze dingen niet achter mogen blijven. En dat ook ons hart vervuld mag zijn met heilbespiegelingen om het schoonste lied van deze koning te zingen. Heere, geef hem gestalte, geef hem plaats, geef hem betekenis, geef hem heerlijkheid in het leven van alle die u vrezen. En open de ogen toch om meer en meer te zien van wie hij was, wie hij is, wat hij deed, wat hij doet en wie hij zijn wil en nog in der eeuwigheid zijn zal. En mag zo uw woord, Heere, ook een lamp voor de voet en een licht op het pad zijn in de week van voorbereiding. Heere, laat uw woord ook tot zegen mogen zijn in het leven van hen die zich tot nog toe nog nooit voor u, Heere Jezus, hebben gebogen. En die nog nooit in waarheid de wapens hebben ingeleverd en die nog nooit schuldenaar voor u zijn geworden en die nog nooit echt de noodzaak van de verzoening met God hebben ingezien. Mag dat anders worden, Heere, door uw genade, kracht. En wilt gij zo uw woord ook nog tot bekering doen zijn. Tot ontgronding ook van mensen die het buiten u zoeken, Heere Jezus. Die op andere dingen steunen, waarbij ze nooit echt steun kunnen vinden. Maar laat uw woord op deze wijze door uw Heilige Geest worden toegepast in het leven van een ieder van ons. En ga nu met ons, Heere, ook de week verder in. Breng ons aan de aanstaande donderdag weer samen. En geef gij uw zegen en laat die ons geleiden. In de vergeving van onze zonden vragen we het. om Jezus' wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 35e psalm en daarvan het eerste vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.